We gaan met elkaar vanavond op deze 30e januari nadenken over het onderwerp dat al eerder aangekondigd is, wet of genade, vraagteken. Nou, ik zou natuurlijk kunnen zeggen van, dat wordt het en dan kunt u hier weer weggaan, dan is het een heel korte avond geweest. Maar dat zal ik niet doen, we zullen hier minstens één avond aan besteden. Misschien wel twee, misschien wel drie, dat is nog niet duidelijk, maar dat wordt vanzelf wel duidelijk. We gaan met elkaar nadenken over dat belangrijke onderwerp en ik ga ervan uit dat de band inmiddels loopt. En om te beginnen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn en we mogen uw woord openen over dit belangrijke onderwerp, Vader, dat ons zo aangaat en waarvoor we ook hier bijeengekomen zijn met een aantal gelovigen, Vader, om met elkaar ons hoofd te buigen over wat u zegt, daarover na te denken, het in ons hart te laten bezinken en te bekijken en te zien in uw licht wat het voor ons leven te betekenen heeft. Vader, dank u wel dat u ons zo de wijsheid wil geven, de juiste woorden wil schenken, wilt leiden door uw geest dat ook deze avond mag zijn tot opbouw van het lichaam van Christus en tot eer en lof van uw naam. Vader, dat is wat we verlangen. Wilt u dat schenken? En we danken u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Wet of genade. Dat is een belangrijk onderwerp. En ik ga maar eerst met u wat lezen in de tekst, de werktekst die u heeft. Waar die vraag boven staat als ons onderwerp. En daar staat in verband met onze relatie met God een uiterst belangrijke vraag. Dat is waar we ons steeds weer over afvragen, waar gaat het nu om? En misschien zegt u voor uzelf wel, nou daar weet ik het antwoord eigenlijk wel op. Maar hoe werkt dat dan, dat antwoord? Hè? Hoe werkt het zich dat dan uit in de praktijk? En hoe moet je dat dan zien vanuit de schrift en met name vanuit de brieven van de apostel Paulus? Ik denk dat dat belangrijk is om daar met elkaar bij stil te staan vanavond. En wellicht ook nog een volgende en nog een volgende avond. Omdat het onderwerp heel wezenlijk is. Omdat daar omtrent dit onderwerp veel vragen leven. En dat kan ik me best zo voorstellen. Dat je met vragen worstelt. Dingen die je ziet gebeuren in je eigen leven. Dingen die je ziet gebeuren in een andermans leven. Dat roept allemaal vragen op. En hoe verhoudt zich dat nou met wat wij mogen weten vanuit de brieven van Paulus? Nou, dit is een uiterst belangrijke vraag. En het antwoord daarop beïnvloedt direct onze dagelijkse wandel heel diep. Dus het is een heel wezenlijk onderwerp. Het is een heel belangrijk onderwerp. Wet of genade. En het woord wet roept misschien allerlei gedachten bij u op. En het woord genade ook. Maar die gedachten, zou ik toch willen vragen om die allereerst even aan de kant te zetten. Want we gaan kijken wat het naar Gods woord betekent. En misschien kon het hier en daar nog wel eens anders zijn dan dat u vermoedt of gedacht heeft. En het is natuurlijk een feit dat we allemaal onze opvoeding met ons meedragen. Opgevoed wellicht in een bepaalde traditie. Of niet, dat kan ook. En dat draag je toch allemaal met je mee. Onbewust. En dat beïnvloedt je gedachten en hoe je daarmee omgaat en wil omgaan. En hoe je denkt dat het zit. Toch dieper dan je denkt. En het zou best eens kunnen zijn dat datgene wat vanuit Gods woord naar voren komt, daarin toch wat corrigerend werkt. Ik denk dat dat een hele goede zaak is, omdat dat we dat allemaal gewoon nodig hebben elke dag, die correctie vanuit Gods woord. Dus het beïnvloedt onze dagelijkse wandel heel diep. En je zou maar in Nederland zo eens rond moeten rijden en eens uit moeten stappen uit je auto en dan hier en daar in bepaalde streken met mensen moeten gaan praten over dit onderwerp. En dan zou je ook allemaal verschillende antwoorden krijgen, want ook die mensen die zijn gestempeld door een bepaalde traditie. En dan wil ik het heel breed trekken. In Nederland hebben wij een Calvinistische traditie. Dus ons volk, waar wij dus allemaal deel van uitmaken, zijn over het algemeen redelijk Calvinistisch van aard. We zeggen dat wel eens tegen elkaar, het zit ons in de genen. Als ik tegen u zeg dat Rooms-Katholieke Nederlanders ook Calvinistisch zijn, dan zou dat misschien verbazen. Want u zegt, ja, dat zijn Rooms-Katholieken. Ja, maar die zijn ook in Nederland en die hebben ook een Calvinistische inslag. En dat heeft natuurlijk een lange achtergrond. Vanuit de reformatie, de 16e, 17e eeuw, de nadere reformatie enzovoort. Nou, we gaan niet dieper in op de kerkgeschiedenis, want daar is het vanavond en daar gaat het niet over. Maar dat heeft ons land wel gestempeld. En dat is een traditie die we met ons meedragen en die we dus ook in ons denken met ons meedragen. Ook wij. En misschien nog wel meer dan we zelf geneigd zijn toe te geven. Dus het beïnvloedt onze dagelijkse wandel, want we leven hier in het Nederlandse. En ik wil dan vanavond beginnen met u te kijken naar een aantal begrippen die daar heel wezenlijk mee te maken hebben. En we gaan eerst maar nog even verder lezen in onze werktekst. Waar staat, wij kijken eerst naar begrippen en teksten die met dit belangrijke onderwerp te maken hebben. We hebben de schrift nodig die doorademd is van de geest en de liefde van God. Dat moeten we ons altijd bewust zijn. Elk woord dat we tot ons nemen uit de schrift is met die geest en dus met die liefde van God doorademd. Dat moeten we altijd ons bewust zijn. Wat we ook lezen, waar dan ook, uiteindelijk zit er altijd zijn liefde achter. Dat moet altijd voor ons als centraal punt vaststaan. Dat is waar we van uitgaan, dat is onze grondhouding ten opzichte van de schrift. Het is doorademd van de liefde van God. Nou, allereerst het woord wet, dat is in het Grieks het woord nomos. En in het Hebreeuws, dat is misschien voor u ook wel bekend, nomos. Maar in het Hebreeuws het welbekende woord Torah. Nou, en dat is toch waar de schrift mee begint. Dat zijn de vijf boeken van Mozes, zoals we dat dan wel eens zeggen. Of de Pentateuch. Zo wordt het ook wel eens genoemd, maar als je dan een Jood vraagt, dan heeft hij direct over de Torah. En het woord Torah, dat hebben we dan vertaald met wet. En het woord wet is eigenlijk een vrij juridisch begrip natuurlijk. En daarom worden onze gedachten door dat Nederlandse woord wet eigenlijk al een beetje bepaald. Dus dat is een eerste aandachtspuntje, denk ik, wat we mee moeten nemen. Gods wet is niet hetzelfde als een wet waar wij mee te maken hebben als we aan het verkeer deelnemen of als we in het onderwijs zitten of als we in de uitvoering van sociale zekerheid zitten of wat dan ook. Nou, in al die hoedanigheden heb je altijd met Nederlandse wetgeving te maken, met wet- en rechtsregels. En dat is een heel gebouw, maar dat is eigenlijk, ons hele wet- en regelsysteem is gebouwd op het Romeinse recht. Het Romeinse recht. En het Romeinse recht kenmerkt zich door hardheid. Dus dat zit allemaal, wat ik nu zeg, zit dus allemaal onder dat Nederlandse woord wet. Maar als je het vanuit het Hebreeuws benadert, dan moet je het eigenlijk anders zien. Dan is het Hebreeuwse begrip Torah, en dat is dan vaak met wet vertaald. Maar het Hebreeuwse woord Torah is afgeleid van een Hebreeuws werkwoord, yara. En dat betekent onderwijzen. Het heeft trouwens meerdere betekenissen, daar gaan we zo wel even naar kijken. Maar het Hebreeuwse werkwoord yara, dat houdt onder andere in onderwijzen. Daar heeft het wel mee te maken. En daarvan afgeleid is het woord Torah. En op zich is dat woord yara, dat begint met de Hebreeuwse letter jod. En degene die Hebreeuws hebben gedaan, die hebben nu een voorsprongetje. Want een jod is een jat, dat is eigenlijk een handje zo. Een jod is eigenlijk een jat, een hand. En dat wil al direct iets zeggen. Het is namelijk de wijzing of de vingerwijzing die God geeft. Vandaar dat het Hebreeuwse werkwoord ook met een jod begint. Daar moet je altijd naar kijken, daar moet je op letten. Uit welke letters is dat opgebouwd? Nou, er zit onder andere het woord jod in. Dat heeft al iets te maken met vingerwijzing. Oftewel, je zou ook kunnen zeggen onderwijzing. Het is als het ware datgene waar God de vinger bij legt en waarin hij u en mij en iedereen op wil wijzen. Dat is zijn onderwijzing. Nou, dat is het woord Torah, dat is dus afgeleid van yara. En ik wil dat woord yara toch even wat breder trekken, dan heeft u een beetje de achtergrond in gedachten, iets van de achtergrond in gedachten van dat Hebreeuwse woord. Het betekent onder andere werpen. En dan wil ik daarvoor met u even kijken in Jozua 18. Jozua, de zoon van Noen. Dat is het boek wat direct na de Torah komt. Dat is het eerste boek van de profeten. En om met Klaas Govert te spreken, de profeet is, profetie is toegepaste Torah. Toegepaste Torah. En dat is ook meer een profeet, die moet ook eerst het onderwijs van de Torah ontvangen. Dat zit ook in het woord Nevi'im, dat begint met de Noen. En dat betekent dat het passief woord is, dat dus die profeet eerst dat woord moet ontvangen en daarna geeft hij het door. Dus hij laat zien eigenlijk aan Gods volk steeds wat die Torah van God, wat het onderwijs van God nou in de toepassing betekent, ook met Israël en de volkeren. En dat is dus wat Jozua is in feite een profeet, hè? En een van de vroege profeten zeggen we dan. En hij, het boek Jozua is een prachtig boek, maar daar wordt ook bijvoorbeeld het lot geworpen. Hè, de verdeling van het land zitten we dan in, Jozua 18. En dat lot, dat woord werpen, heeft dan te maken met ons woord Yara. Dat is vers 6. En even om de tijdswille kunnen we alleen even vers 6 met elkaar lezen. Gij zult de beschrijving van het land maken in 7 gedeelten en mij die hier brengen, dan zal ik hier het lot voor u werpen. Dat is afgeleid van het woord Yara. En zegt u, ja, dat is merkwaardig dat het werpen betekent. Voor het aangezicht van de Heere onze God. En door dat lot werd dan het land verdeeld. Nou, u kunt dat woord werpen ook vinden in Exodus 15 vers 4. Maar dat zoeken we niet op, dat mag u zelf verder naslaan. Maar ook daar wordt het vertaald met het woord werpen. Het woord werpen. Een tweede betekenis, dan heeft het te maken met het doorschoten worden met een pijl. Dus dan is het een soort doelwit. Yara, een soort doelwit. Hè, doorschoten worden met een pijl. U kunt dat vinden in 1 Samuel 20. Zullen we ook even met elkaar opzoeken. 1 Samuel 20. En daar gaat het om David en Jonathan. Vers 20, 1 Samuel 20, vers 20, trouwens een prachtige geschiedenis. Maar daar moet je echt in verdiepen hoor. Dat heeft een hele mooie betekenis allemaal. Maar goed, daar kom misschien ooit nog wel een keer op terug. Maar 1 Samuel 20, vers 20, dan zegt Jonathan tegen David, als David bedreigd wordt door Saul, dan zal ik 3 pijlen daar langs schieten alsof ik op een doel mikte. Op een doel mikken. Dat, daar heeft het mee te maken, Yara. Dus het is het doel wit treffen. Of doorschoten worden met een pijl. En ook in vers 36, daar ziet u dat het ook te maken heeft met, daar komt het over, dat heeft te maken met de pijl afschieten. En dat is dan ook waar dat woord voorkomt. Goed, maar we gaan verder. Het heeft ook te maken met de hand uitzenden. Daar is die dan, de hand, de jot, de jat. De hand uitzenden, dat vindt u terug in Genesis 46. Ja, we doen vanavond bijbelstudie, dus u moet wat bladeren. Ik hoop dat u dat niet erg vindt. Genesis 46 vers 28. Ja, en dat is, dat is dan soms het jammere van dat je een vertaling in je hand hebt. Een NBG-vertaling, want ja, dat is eigenlijk nauwelijks meer terug te vinden wat er eigenlijk staat. Maar Genesis 46 vers 28. Daar staat, hij zond Juda voor zich uit naar Jozef, opdat deze hem in Goshen zou ontmoeten. En dan staat er eigenlijk opdat deze zijn aangezicht zou richten of zenden naar Goshen. Opdat deze zijn aangezicht zou richten naar Goshen. En dan is het eigenlijk dat richten of richting geven, dat is dan eigenlijk dat woord met de hand uitzenden. He, dus Juda werd weggestuurd en dat was met de bedoeling opdat hij daarheen gericht zou worden, naar Goshen, en daar uiteindelijk Jozef zou ontmoeten. Dus daar heeft het ook betekenis van richting geven. Nou, ik geef u nog een tekst erbij, Spreuken 6 vers 13. Spreuken 6 vers 13, en ook daar heeft het te maken met de hand uitzenden. Of met de hand uitwijzen. Dat is de derde betekenis. Dan de vierde, maar ze hebben eigenlijk wel allemaal met elkaar te maken. Want als je een pijl afschiet, geef je een pijl ook richting naar dat doelwit. Dus het heeft wel met elkaar te maken. Het heeft allemaal eigenlijk in de kern te maken met richting geven. Onderwijzen betekent altijd richting geven. En dat is ook voor de Jood de gedachte. De Jood heeft de gedachte altijd, net als Abraham, hij is onderweg. En onderweg heeft hij de Torah bij zich. De Torah gaat als het ware met hem mee. En wijst hem constant onderweg wat de juiste weg is. Dat is eigenlijk de Joodse gedachte. En dat zie je ook bijvoorbeeld, vind ik heel mooi, want dat zie je bijvoorbeeld bij Paulus en Timotheus terug. Op een gegeven moment neemt Paulus Timotheus mee in Handelingen 16. En dan loopt Timotheus een lange tijd met Paulus mee. En ondertussen, terwijl hij met Paulus meeloopt, hoort hij Paulus spreken, bijbelstudie geven, soms tot laat in de avond, als Uitigus uit het raam valt en zo. Dat soort dingen. Toen hadden ze nog geen bordjes achter in de zaal omhoog van 5 minuten nog. Paulus ging gewoon door tot ver na middernacht. Die had nog zoveel te vertellen. Nou, daar zat Timotheus ook bij. En die hoorde dat allemaal. Die werd ondertussen door Paulus steeds onderwezen. Dus Paulus was steeds bezig met een stukje Torah als het ware. Met het evangelie van de genade aan Timotheus door te geven. En natuurlijk ook andere instructies die hij nodig had. Om zijn opvolger te kunnen zijn. Maar zo ging dat. Maar dat kennen we eigenlijk niet meer. Want misschien dat je 40, 50 jaar geleden dat nog in Nederland had. Dan had je een leerling en een gezel. Dan leerde je een ambacht. Maar dan kwam je eerst bij iemand te werken. En dan moest je lange tijd misschien beginnen met de dingen op te ruimen enzovoort. En langzamerhand ging dan die leermeester jou het ambacht leren. Dus moest je lange tijd als het ware met die leermeester meelopen. Totdat je zelf ook dat ambacht machtig was. En dan kon je het zelf. En die leermeester was constant eigenlijk bezig met Torah, met onderwijzing. Door dat wat hij deed en wat hij erbij vertelde enzovoort. En uiteindelijk kan de leerling het zelf. Nou, dat is helemaal de gedachte van de Torah. Nou, die gaat met de Jood mee onderweg. Zoals Gods woord met ons ook onderweg meegaat en ons constant onderwijs geeft. En dat zit allemaal in het woord Torah, in Yara, in onderwijzen. Nou, de vierde betekenis, dat is dan onderwijzen, dan zijn we er eindelijk. Dan zegt u, we zijn er. Exodus 35, en dan heeft het te maken met onderwijzen. Exodus 35, vers 34. Exodus 35... Vers 34. En hij heeft, dat zegt Mozes dan tegen de Israëlieten, en hij heeft hem en Oholiab, de zoon van Ahisamak, uit de stam van Dan, in het hart gegeven, om anderen te onderrichten. Daar heb je het woord Yara, waar ons woord Torah van afgeleid is. Om anderen te onderrichten. En daartoe had hij ook de geest van God ontvangen, staat er dan ook bij. Nou, dat is belangrijk. Dus dat heeft daarmee te maken met onderwijzen. Het staat ook in Psalm 25 vers 8. En dat wil ik ook even met u opzoeken. Psalm 25 vers 8. En het zijn allemaal losse teksten waarvan u kunt zeggen, ja, die zijn allemaal uit hun verband gehaald. Nou, daar moet u dan maar even mij voor excuseren vanavond. Het gaat even om een kleine woordstudie van het woord Yara. En ik denk dat dat gewoon goed is omdat het zo fundamenteel is. En er staat, goed en waarachtig is de Heere, daarom onderwijst hij de zondaars aangaande de weg. Nou, daar heb je het, Hij onderwijst de zondaars aangaande de weg. En dat is wat het volk Israël bedoeld was om zelf ook door te geven aan de andere volkeren. Zo zal het ook in de toekomst zijn, dat de Torah, het onderwijs, zal uitgaan vanuit Sion en uit Jeruzalem. Maar hij onderwijst de zondaars aangaande de weg. Dus dat is JW die dat doet. Nou, dan hebben we zo vier betekenissen, maar die hebben toch allemaal met elkaar het nodige te maken. En van dat woord Yara is er dus afgeleid het woord Torah, dat dus zo vaak in onze Bijbels vertaald is met het woord wet. En ik hoop dat het langzamerhand een klein beetje bij u al een andere klank in uw oren begint te krijgen. Het woord wet, daar zit dus Torah onder. En dat heeft te maken met onderwijzing. Dus het heeft niet zozeer in de eerste plaats te maken met een heleboel regels waaraan je moet voldoen. En als je er niet aan voldoet, krijg je straf. Want zo zijn wij altijd gewend te denken bij wetten. Maar zo ligt het dus vanuit de Bijbel niet. Dan, het woord Torah is dus onderwijzing. En dat is voor de Jood ongelooflijk belangrijk. En dat leert ons ook, hè, die Torah leert ons ook vanuit de Hebreeuwse taal ook Hebreeuws denken. En het Hebreeuwse denken is ook anders dan het Griekse denken. Daar zit verschil in, daar moet je ook op letten. Hè. Het Hebreeuwse denken is niet eenduidig. Het Griekse denken is een cirkel. Dat is een gesloten systeem, zou je kunnen zeggen. En dan is er maar één betekenis mogelijk. En dat is het dan. En daarbuiten is er niks anders. Alles wat er buiten valt, is het niet. Nou, het Hebreeuwse denken is zo. Dat heeft meerdere kanten. Het Hebreeuwse denken zou je kunnen zeggen dat dat is een vierkant of een kubus of hoe je dat ook maar wil zien. Maar in ieder geval heeft het verschillende kanten. Dus dat is niet eenduidig. En daarom heb ik u ook iets breder dat woord Yara laten zien. Om u de verschillende kanten van het woord te laten zien. Dan ben je in feite ook al bezig met een stukje Hebreeuws denken. En zo is het ook in Gods woord. Woorden hebben nooit één eenduidige betekenis. Maar hebben altijd meerdere betekenissen. Daar zit altijd nuancering in. Dat is nooit eenduidig. En wij zijn zo gewend om Grieks analytisch te denken. In allerlei punten en zo is het dan. Maar Hebreeuws denken, dat is veel meer. Het heeft meerdere kanten. Je moet het van meerdere kanten bekijken. Het is niet eenduidig. En Hebreeër denkt ook vanuit de eenheid. Hè? Hebreeuws denken is ook de eenheid voor ogen hebben. Daar gaat het om. Het gaat om de eenheid. Grieks analytisch denken is het allemaal uitanalyseren in verschillende punten. Dan heb je verdeeldheid. Maar je ziet het ook bij Paulus terug. Want als Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 11 vers 36. Alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. Nou, dus alle dingen zijn uiteindelijk tot hem. Dan is het uiteindelijk dus die eenheid. Tot hem, tot die ene God. Als hij alles in allen is, dan blijkt dat alles tot hem is. Dan is die eenheid er. En zo denkt een Hebreeër ook. Vanuit die eenheid. Die God is. He, een Hebreeër wil ook één zijn. He, niet verdeeld zijn, maar één zijn. Nou, dat is ook waar Paulus constant mee bezig is. He, als hij het heeft over het lichaam van Christus, dan gaat het om die eenheid van het lichaam van Christus. Dat wordt voortdurend benadrukt. Het heeft wel vele leden, maar het is toch een eenheid, net als een menselijk lichaam. Het heeft vele leden, maar het is toch een eenheid. Dus dat is puur Hebreeuws denken hoor. Dat is vanuit die eenheidsgedachte. Dat is het punt waar het om draait. En dat zit er ook allemaal aan vast. Hè? En het Griekse woord dat voor genade, hè, als je nadenkt over genade, ja, dat is natuurlijk ook een begrip dat vele kanten heeft. Genade is ook niet een eenduidig begrip, maar het heeft vele kanten. En genade, daar vergissen we ons nog wel eens in. Maar kijk, genade is ongelijk aan tolerantie. Genade is niet hetzelfde als tolerantie. Maar genade is genade. Genade heeft vele kanten. En dat is denk ik ook een goed punt om vast te houden en te beseffen. Maar daar komen we nog, dat komt vanzelf wel aan de orde. Dus dat is in het Grieks het bekende woord charis. Hè, charis. Nou, dat betekent natuurlijk vreugde, genade. Iets ontvangen wat je niet verdient. Iets aan de ander geven wat die ander misschien niet verdient. En dat soort zaken. In het Hebreeuws is dat het woord gen. He, dat is afkomstig van genadig zijn. He, ganan, dat is genadig zijn. He, dat is ook een heel mooi woord. Gen, ja, prachtig. Maar genadig zijn. Ganun is dan genadig. En het Hebreeuwse gen is genade. Dus dat komt ook op diverse punten voor in de schrift, in de Tenach. We gaan nog even verder lezen. We gaan vanzelf wel weer terug naar Gods woord. Het Hebreeuwse Torah betekent onderwijzing. Paulus verwijst er regelmatig naar als hij de wet schrijft. Hè, want de wet, daar, en daar moeten we misschien onze gedachten ook een klein beetje bij bijstellen. Bij de wet zijn we misschien te denken, of zitten wij misschien te denken vanuit wel een traditionele opvoeding. Dat zou best kunnen. aan de 10 woorden, de decaloog. De decaloog die elke zondag in vele kerken wordt voorgelezen. En dat is dan de wet. Maar als Paulus de wet schrijft, bedoelt hij dat niet. Ja, onder andere. Maar hij bedoelt dan veel meer die hele Tora, dat hele onderwijs. Want zegt u, ja, kun je dat dan laten zien? Nou, kijkt u maar in Galaten 4. Maar we gaan nog genoeg met Galaten aan de slag natuurlijk, in het kader van dit onderwerp. Maar in Galaten 4, dan zegt de apostel tegen de Galaten, laten we het maar even met elkaar opzoeken. Dan hebt u gelijk een bewijstekst dat Paulus met het woord wet denkt aan de Tora. En ja, hij kon het weten, opgegroeid aan de voeten van Gamaliel, doorkneed in de Tenach. En nog veel meer doorkneed dan dat wij dat zijn hoor, veel meer. Dan zijn wij nog maar hele kleine mensjes bij, vergeleken bij de apostel hoor. Die was echt doorkneed in de Tenach. Nou, dat wil heel wat zeggen. Want dan ga je hoe langer hoe meer ontdekken dat datgene wat hij schreef in zijn brieven, waar hij aan gedacht heeft toen hij dat opschreef. Het is doorschijnend Grieks en dan heeft hij gedacht voortdurend aan dat wat hij in de Tenach allemaal had geleerd. En wat hij ook, wat hij allemaal in zijn hoofd en hart had zitten van de Tenach. Dat dacht hij voortdurend aan en dat zie je voortdurend terugkomen als hij schrijft. Maar hij zegt dan in Galaten 4 vers 21, zegt mij gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? En onze vraag is dan, wat bedoelt hij hier nu met wet? Hij zegt, er staat immers geschreven dat Abraham 2 zonen had. Hé, nu haalt hij Genesis aan. Dus hij denkt niet aan de decaloog, aan de 10 woorden. Maar hij begint gewoon iets uit Genesis te citeren. Dus hij dacht aan de Tora, die eerste 5 boeken. Dat is het bewijs. En dan zegt hij dus dat Abraham 2 zonen had, 1 bij de slavin en 1 bij de vrije. Maar die van de slavin, Hagar, was naar het vlees verwekt. Dat was Abraham zijn eigen weg die ging. Doch die van de vrije door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. En dan wordt het woord allegorie gebruikt. En dan gaat Paulus dat verder toepassen. Ik laat het nu even liggen, omdat het wat nu nog te ver zou voeren. Maar het heeft natuurlijk wel met ons onderwerp te maken. En dan zegt hij dat er dus inderdaad 2 verschillende bedelingen zijn. 2 verschillende periodes, namelijk die van de wet en die van de belofte, die alles te maken heeft met de genade. Maar goed, laten we nu even liggen. Maar als Paulus het woord wet schrijft, dan denkt hij aan de Tora, aan die eerste 5 boeken. Daar moet je altijd voor ogen staan. En de context moet dan bepalen of hij dat dan wat smaller ziet of aan het hele onderwijs. Het vertaalwoord wet heeft een nogal juridische lading. Dat is zo in ons denken zo geland. Dat is het Romeinse justitia. Justitie, wet en rechtsregels denken we dan aan. En dat is toch bepaald anders dan het Hebreeuwse begrip onderwijs en het Hebreeuwse begrip van gerechtigheid. Vanuit het Romeinse recht, gerechtigheid bekeken, is ook veel harder. Dan gaat het om recht. Maar het Hebreeuwse begrip gerechtigheid heeft veel meer te maken met recht doen. Dat heeft te maken met dat wat jij tekortkomt, dat geeft God. En op een gegeven moment ontdekken we als mens dat we alles tekortkomen. En daarvoor is de Heer Jezus nu gekomen, om dat dus te doen. Wat wij tekortkwamen. Om dat als het ware aan te vullen, zou je dan kunnen zeggen. Nou, dat is gerechtigheid. Door zijn geloof. Door zijn geloofswandel. Dat is het geweldige wat de Heer voor ons heeft gedaan. Die gerechtigheid van God. Die komt tot ons, maar niet door ons eigen geloof, maar door het geloof van Jezus Christus. En met alle nadruk is dat het geloof van Jezus Christus. En niet in de allereerste plaats ons geloof in. Het vertaalwoord wet heeft dus nogal een juridische lading. Je kunt erbij denken, wet komt van weten. Het gaat om wat je kunt weten. Die onderwijzing die God geeft. Daarvan zegt hij, dat is goed om te weten. Dat geeft je richting in jouw leven. Dat wijst je de weg. En wijst je natuurlijk allereerst naar God zelf toe. Dat onderwijs wijst allereerst op God zelf. Want de schrift openbaart allereerst wie God is. En daar gaat het in de allereerste en allerhoogste plaats om. De schrift openbaart wie God is. En dat wij dan in dat geweldige openbaring van God ook begrepen zijn, dat is een geweldige zaak. Maar het gaat in de allereerste plaats, de schrift openbaart God. Daar is de Tora ook voor bedoeld. De Torah is niet zomaar alleen aan het volk Israël gegeven, maar is ook profetisch. Hè? De Torah is natuurlijk ook profetisch, het is profetie. En het heeft ons alles te zeggen. Het gaat om wat je kunt weten. Lucas onderscheidt het als hij vertelt dat de Heer sprak uit Mozes en de profeten. He, uit de Torah en de profeten. In Lucas 24 vers 27. Maar ook uit de wet van Mozes. He, de Torah van Mozes, de profeten en de psalmen. En met als de Heer onderweg is met de Emmausgangers. He, hij is met hen in gesprek. En maakt hen dan duidelijk wat allemaal op hen betrekking heeft. Laten we heel even met elkaar opzoeken in Lucas 24. En dat is ook bijzonder, hè, aan de, ja, wat wij dan altijd plegen te zeggen, de evangelie. Maar in de evangelie wordt, als er dingen aangehaald worden, want die vertellen iets, hè. Een Jood is ook een verteller. En als er, die vertellen het leven van onze Heer. En als er dan verteld wordt, dat is een echte Hebreeuws is dat, maar dan halen ze ook aan niet uit de Septuagint, wat Paulus vaak wel doet, maar dan halen ze rechtstreeks aan uit het Hebreeuws. En dat komt omdat ze bezig zijn te vertellen. Hè. En daar schijnt dat Hebreeuws ook weer aan alle kanten doorheen. Maar die Emmausgangers, die zijn dan onderweg. En dan laat de Heer ze iets zien, in vers 44. En hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat, in de wet van Mozes, de Torah van Mozes, dus dat gaat over hem, hè, over de Heer Jezus, en de profeten, die spreken dus kennelijk ook over hem, en de psalmen, ook die. En al wat, daarmee geeft Lucas te kennen, dat het heel veel is dus. Dat die hele tenacht dus spreekt van hem. Van onze Heer Jezus Christus. Daar spreekt het van. In de eerste plaats. Het openbaart God en laat zien wie zijn Zoon Jezus Christus is. Die op zijn beurt laat zien wie God is. Daar gaat het om. En de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dat is ook bijzonder, hè? Je kunt nooit zomaar zelfstandig als natuurlijk mens aan die schrift beginnen. Nee, je verstand moet ervoor geopend worden. En als dat niet gebeurt, kun je het ook niet zien. Maar God moet je ogen en je hart en je verstand ervoor openen. Dat is een hele belangrijke zaak. En als God het niet doet, als God het niet geeft, dan zul je het ook niet zien. Maar als hij het wel geeft, is het geweldig, want dan mag je het zien en kun je hem voor danken. Dus ze begrepen de schriften. Omdat hij hun verstand opende en hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Nou, dan gaat de Heer dat verder uitleggen. Maar dat is natuurlijk een geweldige momenten zijn dat geweest. Hij laat zien dat dus die hele tenag, en er worden ze onderscheid gemaakt in de Torah, de profeten en de psalmen, dat die over hem spreken. Aan Israël werd de wet, en dat heeft te maken met het oude verbond, gegeven. Dat is ook wel goed omdat je bewust te zijn dat die Torah aan het volk Israël is gegeven. Daarover kunnen we lezen bij Paulus in Romeinen 9. Romeinen 9. En daar schrijft de apostel die bekende woorden, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen, letterlijk de zoonplaatsing, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving. Letterlijk staat er dan ook de wetplaatsing, en de eredienst, en de beloften. Hunner zijn de vaderen, en uit hen is wat het vlees betreft de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in de eonen. Amen. Dus hier zien we heel duidelijk dat de wetgeving of de wetplaatsing duidelijk aan het volk Israël in de eerste plaats is voorbehouden. Het heeft te maken ook met de verbonden. Hè? Aan Israël waren ook diverse verbonden gegeven en de wet wordt gezien als een huwelijksverbond, hè, op de Sinaï. Wordt gezien in de schrift als een huwelijkssluiting tussen JW en het volk Israël. Dus dat is een huwelijksverbond en waarbij, laat maar even zeggen, de bruid ja zei tegen JW, want ze zeiden, al wat gij gesproken heeft zullen wij doen. Exodus 19. Hè, al wat u gesproken heeft zullen wij doen. Nou, en dat was dus een verbondsluiting, een huwelijkssluiting tussen JW en het volk Israël. Zo wordt dat gezien, hè, dat verbond. Dat was dus aan het volk Israël gegeven. En het is goed te beseffen wat JW riep bij de wetgeving op de Sinaï. En u weet dat de berg Sinaï in Arabië is. Dat is niet in de Negev-woestijn, maar dat ligt in Arabië. Daar waar wellicht de apostel Paulus ook geweest is. Maar op die berg Sinaï vraagt Mozes dan op een gegeven moment aan JW om zich te openbaren. Dat hij zich laat zien. En dan openbaart JW zich. En dan wordt er geroepen van hem. JW, JW, al... barmhartig en genadig, geduldig en groot van goede tierenheid en waarheid. Een geweldige uitspraak over wie JW is. En hier laat hij zijn hart zien. En je zou verwachten bij de wetgeving op de Sinaï, hè, waar de Israëlieten de berg niet mochten aanraken, anders zouden ze sterven. Hè, dat was toch wel, als ze zo beneden aan de berg stonden, afschrikwekkend. Maar het bijzondere is dat JW zich hier openbaart als zodanig. Zo is hij. Barmhartig en genadig, hè, dat staat voorop. Dus God laat daarin zijn hart zien. En daarmee geeft hij al te kennen dat die wetgeving niet iets is van hardheid, maar dat, daar een, dat Israël te maken heeft met een God die barmhartig en genadig is. En dat is ook wat je, als je daarin gaat verdiepen, wat je ook bij Joodse uitleggers tegenkomt. De barmhartigheid van JW. He, van, zij zeggen dan Adonai, he, omdat ze de naam niet uitspreken. Zeggen ze Adonai of de naam, he, Hashem zeggen ze dan. Maar dan laten ze wel steeds zien dat hij barmhartig is. Daar zijn ze van doordrongen en ze willen die barmhartigheid dan ook doen. He, het gaat ook natuurlijk om het doen van de Torah bij de Jood. Nou, barmhartig en genadig, geduldig en groot van goede tierenheid en waarheid. He, dat woord barmhartig, dat heeft te maken met de moederschoot. Dat is waar een mensenkind bij uitstek die barmhartigheid zal ervaren. En als dat niet meer is, ja, dan is dat in feite het einde van de barmhartigheid. He. Dus als er op grote schaal abortus wordt gepleegd, is dat dus het einde van de barmhartigheid. Daar heeft het mee te maken. Dat is totaal onbarmhartig wat er dan gebeurt. Afschuwelijk. Maar die barmhartigheid, zou je kunnen zeggen, dat heeft dus te maken met de zorgende kant, de moederlijke kant van God, als ik het zo mag zeggen. Die dus barmhartig is naar de mens toe. Dat laat hij dus zien. Zo openbaart hij zich bij de Sinaï. Waarvan wij zouden denken, ja, dat heeft te maken met een harde God die veroordeelt enzovoort. Nou, helemaal niet, integendeel. He, en genadig, daar komt het woord gen weer terug. He, geduldig, langzaam tot toren of het duurt lang voordat hij verontwaardigd is, als ik het even uitleg. He, wat iets meer woorden ervoor gebruik. Het duurt lang voordat hij verontwaardigd is. He, langzaam tot toren. En groot van goede tierenheid. He, dus direct achter dat woord verontwaardigd wordt direct gezegd. Groot van goede tierenheid. He, die geset is dat. He, dat is goedaardig zijn. He. Goede tieren is misschien een wat ouderwets woord. Maar dat heeft te maken met. Tieren heeft te maken met groeien. He, dat, dat heeft te maken met de goede aard van God. Hij is goed ten opzichte van de mens. He, dat goede van God komt daarin naar voren. Die goede tierenheid. En waarheid. He, God is waar. God is waarheid. En dat laat hij zien in zijn woord. He, daarin kun je zien wat waarheid is. En waarheid heeft ook te maken met trouw en vertrouwen. Dus hij doet wat hij zegt. Dus hij is waar. He, dat heeft, en daarom is hij ook betrouwbaar en trouw. Hij geeft zijn belofte, maar hij zal die belofte ook vervullen. Dat heeft te maken met dat woord waarheid. Hè? Nou, zo openbaart God zich aan Mozes. En dat staat opgetekend ook in de Torah, juist bij de wetgeving. En dat vind ik heel bijzonder, dat God zich zo laat zien. Hè? Dat geroepen wordt van God. Nou, Petrus stelt dat het een juk was. En dan zitten we een hele tijd verder dan Exodus. Dan zitten we inmiddels in Handelingen. En dan zijn er een heleboel dingen gebeurd. Dan is de Heer Jezus gekomen. Hij is gekruisigd, opgestaan uit de dood. Hij is ten hemel gevaren. En nu is volop bezig het Koninkrijksevangelie vanaf Handelingen 2... waar de gemeente uit de besnijdenis wordt geroepen. De koninkrijksgemeente, zoals ze dat wel eens zeggen. De koninkrijksgemeente wordt geroepen vanaf dat moment. En dan worden Barnabas en Saulus geroepen. En die worden afgezonderd in Antiochië. En dan gaan zij op pad. En dan maken ze een rondreis. En dan gaan ze van die rondreis, wat daar allemaal gebeurt, er gebeuren allemaal geweldige dingen. En ook wat hele moeilijke dingen trouwens. Heel erg moeilijk voor Paulus zelf. Hij wordt zelfs gestenigd. En dan denkt men van nu is het gebeurd. Nu zijn we er vanaf. Denken dan degene die hem achterna zaten. Maar hij staat weer op en hij gaat verder. Hè? Dus ook een soort opstanding zou je kunnen zeggen in het leven van de apostel Paulus. Maar op die rondreis is wel heel wat gebeurd. Want daar gebeurde iets bijzonders. Daar kwamen namelijk voor het eerst mensen uit de heidenen tot geloof zonder dat volk Israël ertussen kwam. Of zonder dat de apostelen van de besnijdenis daarmee te maken hadden. Kwamen heidenen rechtstreeks tot geloof. En er waren dus niet langer proselieten, want er waren wel heel wat proselieten in die tijd. Maar er kwamen heidenen door de toedoen van de prediking van Paulus rechtstreeks tot geloof zonder tussenkomst van het volk Israël. En dat wekte nogal wat verontwaardiging op bij de Joden. Bij met name gelovig geworden fariseeën. Die erop stonden dat die gelovigen uit de heidenen zich lieten besnijden en de wet van Mozes moesten houden. Dus daar was een enorm belangrijk punt. En nu komen we ook wat dichter bij waarom we hier bij elkaar zitten. Die gelovigen die waren geroepen en die waren tot geloof gekomen en dat was een zaak van genade. Er was geen tussenkomst van voorwaarden, er was geen tussenkomst van het volk Israël, maar dat ging rechtstreeks. Paulus predikte en hij deed verslag daarvan. Nou, laten we even met elkaar kijken in Handelingen 14. Handelingen 14. En dan begin ik even met u te lezen in vers 21. En daar staat, en toen ze aan die stad het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië, en dat is dan Antiochië in Pisidië, om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heere op in wie zij geloofd hadden. En na een tocht door Pisidië kwamen zij in Pamphylië en zij spraken daar het woord te Perge en trokken naar Attalia. En vandaar voerden zij naar Antiochië, dat is Antiochië in Syrië, waar zij aan de genade Gods waren opgedragen voor het werk dat zij volbracht hadden. Dat leest u in het begin van Handelingen 13, daar werden door de Heilige Geest Barnabas en Saulus afgezonderd. En na die afzondering kwamen heidenen voor het eerst rechtstreeks tot geloof op de prediking van Paulus. en Barnabas. En daar aangekomen riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had en dat hij ook voor de heidenen een deur des geloofs, dat is heel belangrijk hè, een deur des geloofs geopend had. En zij vertoefden daar geruime tijd met de discipelen. Dus dat was natuurlijk heel bijzonder dat nu een deur van het geloof geopend was voor de heidenen. Dat is heel bijzonder. Dat ging dus zonder tussenkomst van het volk. En we lezen hier ook niets over verdere voorwaarden. Het is geloof. En u ziet ook dat Lucas dan daarbij vermeldt in de nabije context in vers 26 de genade Gods. En in vers 27 vinden we dan ook direct een deur des geloofs. Want geloof is het principe wat overeenstemt met genade. Dus op die dingen moet je altijd letten. Er wordt gesproken over genade Gods en over geloof. Die dingen hebben met elkaar te maken. Genade stemt overeen met het principe van geloof en andersom. Geloof heeft geen enkele verdienste. Als je iemand hoort spreken en je zegt dat geloof ik, dan heb je geen verdienste. Dan heb je alleen simpelweg geloofd wat er gezegd werd. Je hebt geen enkele activiteit verder ondernomen. Ja, je hebt geluisterd. Maar dat is verder geen enkel werk. We lezen hier dus niets over besnijdenis, besneden worden. Of over, want proselieten die moesten aan voorwaarden voldoen. Die mochten naderen tot het jodendom. Maar die moesten dan aan voorwaarden voldoen. En zo had je proselieten van de poort en proselieten van de gerechtigheid. Nou, dat waren verschillende groepen. De ene groep was wat dichter, kwam wat dichterbij en die ging wat meer de Mozaïsche wet houden dan de ander. Maar dat waren proselieten, dat waren heidenen die zich aangesloten hadden bij het volk of de gelovigen uit het volk Israël. Ja, dat was bijvoorbeeld Cornelius, waarvoor Petrus een laken uit de hemel zag komen, voordat hij naar Cornelius kon gaan. Cornelius was een proseliet. En de Heer maakte door dat laken duidelijk dat Petrus gewoon naar Cornelius toe kon gaan, want hij mocht dat niet meer onrein achten. Op dat laken waren reine en onreine dieren. Nou, daarmee maakte God duidelijk, door dat visioen wat Petrus kreeg, dat hij gewoon naar Cornelius kon gaan. Die woonde trouwens ook in de buurt van de zee. Dat heeft te maken met de Volkerenzee, dus met de heidenen. Nou, dat is allemaal, dat zijn allemaal van die dingen die er dan staan. Daar moet je ook naar kijken. Maar dat was al een eerste teken dat het evangelie, of dat de boodschap van het heil van God verder ging. Maar dat was nog allemaal proseliet, dus het was allemaal nog aansluiten bij gelovigen uit de Joden. Jodengenoten, Godvereerders, dat zijn proselieten. Maar hier is iets heel bijzonders gebeurd. Hier is namelijk een deur van het geloof geopend. Je zou kunnen zeggen de eerste uitgeroepenen van het lichaam van Christus zijn geroepen. Een deur van het geloof geopend en zij vertoefden daar geruime tijd met de discipelen. Ze deden uitvoerig verslag. Goed, ik stel voor dat we nu even pauzeren. Het is even tijd voor koffie. Goed, we gaan weer verder met elkaar. Handelingen 15 zijn we inmiddels beland. Wil ik even met u lezen, Handelingen 15. Want we gaan dan even toe naar de uitspraak van de apostel Petrus, die toch een opmerkelijke uitspraak doet daar, op de vergadering in Jeruzalem. Alleen die vergadering die begint nog niet in 15 vers 1, maar die begint pas in 15 vers 3. Maar goed, daar komen we nog wel op. Of eigenlijk beter nog vers 4. En sommigen uit Judea gekomen, dus die kwamen dan in Antiochië in Syrië, want daar waren ze nu, hè? Antiochië in Syrië. En sommigen uit Judea gekomen, dat waren dus vanuit, laten we zeggen, de Judaïsten, de gelovige fariseeën, die toch nog wel bepaalde dingen wilden laten gelden op de heidenen. En sommigen uit Judea gekomen leerden de broeders, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik, daar is ons woord ethiek van afgeleid, naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden, kunt gij niet gered worden. Dus daarmee ondergroeven ze eigenlijk, ondermijnden ze eigenlijk, dat is een beter woord, ondermijnden ze eigenlijk het Paulinische evangelie, namelijk dat gerechtigheid alleen is door en uit geloof. En dat is trouwens altijd het principe geweest wat geldt, geloof. Het was eigenlijk nooit werken, maar het was altijd geloof. Dat was ook onder de wet zo. Dat gold bij Abraham. Abraham die geroepen werd. En hij was een gelovige. En hij ging onderweg. Maar ook onder de wet. Want eerst kwam de belofte en later is de wet erbij gekomen. Maar ook onder de wet ging het om geloof. Want de bekende tekst uit Habakkuk wordt maar liefst 3 keer aangehaald. In Hebreeën, in Galaten en in Romeinen. Dat de rechtvaardige uit geloof zal leven. En Habakkuk was een profeet onder de wet. Onder de periode van de wet. Dus ook onder de wet gold het principe van geloof. Het ging niet om werken. Maar het ging om geloof. Werken bracht er geen gerechtigheid voort. Dus hier werd dat principe door de Judaïsten die naar Antiochië in Syrië kwamen. Die waren heel ijverig, die trokken helemaal daarheen om dat punt te willen maken. Indien gij u niet laat besnijden naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet gered worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet. Er ontstond nogal wat commotie, er ontstond nogal wat oproer door. En tegenspraak, dat woord heeft te maken met zoeken. Dus men ging met elkaar daarover in gesprek, maar dat was wel een heel heftig gesprek. Mensen rondom de Middellandse Zee die hebben dat, die zijn veel heftiger en zeker daar ook in het Midden-Oosten. Dus dat is best wel een hele heftige woordenwisseling geweest. Maar het was zoeken naar hoe het nou precies zat. Maar Paulus en Barnabas die lieten dat punt natuurlijk niet gaan. En daarom, omdat daar verwarring over ontstaan was in die gemeente in Syrië, Antiochië in Syrië, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enige van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven, naar aanleiding van dit geschil, naar aanleiding van deze vraag. En ze reisden dan, nadat hun door de gemeenten uitgeleide gedaan was, door Fenicië en Samaria, en bereiden met hun verhaal, hun verslag van de bekering van de heidenen, al de broeders grote blijdschap. Dus de gelovigen die daar waren in Fenicië en Samaria, die werden daar erg blij van. Die verheugden zich dat ze dat hoorden. Dat de heidenen zich ook omgekeerd hadden, tot geloof waren gekomen en nu ook gelovigen waren geworden. Nou, met die vrucht wat Paulus daar kon vertellen, waren ze heel erg blij. En te Jeruzalem aangekomen werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen. En nu zijn we dus in Jeruzalem en vermelden al wat God met hen gedaan had. Maar er stonden uit de partij der Farizeeën, je zou ook kunnen zeggen uit de secte der Farizeeën, enige op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Dus hier zie je echt dus de geestelijke strijd die er is tussen wet en de genade. Dat is een belangrijk punt. En daarom wordt hier natuurlijk ook door de leiders, toenmalige leiders, de apostelen van de besnijdenis en Paulus en Barnabas over gesproken. Dit punt moest, hoe moet je dat zeggen, beslecht worden. Dit punt moest gemaakt worden. Want anders dan zouden alsnog die heidenen onder de wet van Mozes gesteld worden. Dus een heel belangrijk punt. Want die besnijdenis, als je je laat besnijden, dan ben je in feite gehouden om de hele wet te doen. Om de hele Torah, alles wat daarmee te maken heeft, om dat ook te gaan doen. Dat zit daaraan vastgekoppeld. Vandaar dat er ook staat dat men hem moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Dus men wilde die heidenen onder de wet brengen, onder de Torah brengen. En daarmee wilde men dus zaken opleggen die Paulus hen niet opgelegd had. Maar dan ook beslist niet, want het ging om geloof. Het had te maken met genade. Paulus predikt het evangelie van genade. En niet het evangelie van de wet, de regels die opgelegd worden. Dus dat is een heel duidelijk verschil. En hier wilde men dus opleggen. Dus is een heel, Handelingen 15 is dus een heel belangrijk punt in de heilsgeschiedenis. En daarbij moest dus duidelijkheid komen over hoe dat nu zit. Kan het dan zomaar zijn, en voor de Joden was dat eigenlijk onbestaanbaar, met name die fariseeën, wat toch wel een vrij fanatieke sekte was in die tijd, hè, getuige Paulus, Saulus zelf. Men wilde dat dus graag, maar Paulus en Barnabas die hielden stand. Paulus zag natuurlijk geestelijk wat het allemaal dan zou betekenen en dat zijn genadeboodschap vermengd zou worden, hè, met de wet, en dat kon niet. Want hij had zelf ontdekt dat het dus anders lag. Dus die genade, de genade van God, die zuivere, onvermengde, pure genade, die stond op het spel hier in Handelingen 15. Dat moet je wel even goed voor ogen hebben. Dat het dus een heel belangrijk moment is dit in de geschiedenis. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op. Dat is ook een belangrijk punt, hè? Dat juist Petrus opstaat. En zeide tot hen: mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvangsdagen af mij onder u heeft uitgekozen, opdat door mijn mond de natiën het woord van het evangelie zouden horen en geloven. Maar dat was dus nog tot de proselieten. Hij ging naar Cornelius toe. En bij Paulus ging het er dus om, heel duidelijk, dat het rechtstreeks was tot niet-proselieten, laten we zeggen pure heidenen, om het zomaar even het onderscheid te maken. He, pure niet-joden, de goyim, daar ging Paulus rechtstreeks naartoe, zonder tussenkomst, genade, predikte genade, gerechtigheid uit geloof en niet uit werken van de wet. Gerechtigheid, geloof dat wat je hoort. Geloof dat wat je hoort aangaande Jezus, de Christus, de Messias. Geloof dat. En dat wordt je dan, net als bij Abraham, tot gerechtigheid gerekend. En dat is genade. Daar komt geen menselijke verdienste aan te pas. En dan zegt Petrus: en God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons. Dat had hij gezien toen hij daar was, bij Cornelius. Zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen. Door het geloof hun hart reinigend. Dus Petrus had het door. Dat hun hart gereinigd werd door geloof. Dat is het, hè. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk? Daar komt het, hè. Het is een juk. Die wet die gaat dan als een juk op je drukken. Als je aan al die regels en geboden en verboden, 613, moet voldoen en noem maar op. Maar dat is dan een juk. Wat stelt gij God op de proef? Wat stelt gij God op de proef? En natuurlijk wisten ze direct van ja, dat stond in Deuteronomium. Je zal de Heer je God niet verzoeken. Dat staat in de Torah, dus dat haalt Petrus natuurlijk terecht aan. Je zal de Heer je God niet verzoeken en daar waren ze mee bezig. Wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij, hebben kunnen dragen? Kijk, Petrus was goud eerlijk. Die had het in zijn leven ervaren. Probeer die werken te doen, de wetswerken, en je zal ontdekken dat dat een juk wordt wat je echt niet kan dragen. Dan ga je ontdekken wat Paulus in Romeinen 7 schrijft. Dat je wel het goede wil doen, maar dat het kwade je bij ligt. Dat je wel goed je best doet, maar steeds schiet je tekort en het wordt steeds erger. En aan het eind roep je uit: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Nou, genade. Dat doet het. En dat is ook waar het hier om gaat. Hè? Petrus die erkent hier dat een juk was, wat nog hun vaderen, dat was duidelijk geworden aan alle kanten, maar ook zij zelf, ze hadden het zelf ook ervaren, dat hadden ze niet kunnen dragen. En dat probeerde men dus nu op de hals van de heidenen te leggen, notabene die door geloof tot hem gekomen waren, tot God gekomen waren. Maar door de genade, hier heb je het weer, hè? Door de genade van de Heer Jezus geloven wij. Hier zie je dus weer het genade en geloof. Hè, zit weer aan elkaar gekoppeld in hetzelfde vers. Hè, genade en geloof. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij gered te worden op dezelfde wijze als zij. Dus Petrus die maakt het nog scherper zelfs. Hij zegt: kijk, zij, dat zijn die heidenen, die zijn door geloof tot God gekomen. door het horen van de prediking, dat geloofden ze. En dat geldt ook in feite voor de Jood zelf. Had Habakuk natuurlijk al gezegd. Maar dat onderstreept Petrus hier nog eens een keer. Door te zeggen, ja, ook wij Joden, ook wij moeten die, dat is het, geloof. En niet de weg van de werken van de wet. Niet de besnijdenis, niet de ceremonie, niet de feesten enzovoort allemaal. Want dat zit er dan allemaal aan vast. Dan moet je aan alles houden. Maar dan moet je ook offeren in Jeruzalem, bij de tempel enzovoort, bij de priester. Dan moet je ook alles doen. En dat kan sowieso al niet meer sinds dat de tempel verwoest is in het jaar 70 na Christus. Dus als iemand nog de hele wet wil volbrengen, dat gaat niet. Je kunt Leviticus niet volbrengen. Dan moet je offers brengen bij de tempel, dat gaat niet. Dus sowieso kan het niet. Maar Peter stelt het hier dus heel scherp, dat ook wij, Joden, door geloof, net als de heidenen, dus die had het door. Later gleed hij wel weer uit, Petrus. Maar dat is ook heel leerzaam hoor, dat hij uitglijdt. Dat is natuurlijk voor ons ook weer een stukje onderwijs. Maar hij erkent het hier wel. En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al de tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Dus nu kregen Barnabas en Paulus volop de ruimte, nadat de apostel, de leidende apostel van de besnijdenis, had gesproken, Petrus. Dus nu kregen ze de ruimte voor het woord en nu konden ze daar op hun gemak van verhalen wat God onder die heidenen gedaan had. Nou, dan denk je, nou, dat is een prachtig moment. De doorbraak hier van de genade. Geweldig, genade voor de heiden en voor de Jood. Zo moet het zijn, het principe van geloof. En dan gebeurt er iets wat heel kenmerkend is voor het onderwerp waar we hier mee bezig zijn. Genade. Kijk, vaak gebeurt het bij gelovigen, laat ik het zo zeggen. Vaak gebeurt het bij gelovigen dat men zich gered weet in genade. En dat na verloop van tijd er misschien wel vragen rijzen van ja, maar hoe moet dit nou, hoe moet dat nou? En dan komen ineens de regels. Dan komen de aanvullende regels op de genade. En dat is wat Jacobus dan gaat doen. Die ziet dat en die denkt van ja, maar eigenlijk kan dat niet. Dat was dus een wettisch ingesteld mens, kennelijk. Een wettisch ingesteld mens en ja, dat kan niet. Dus er moeten toch nog wel regels zijn. Want het kan eigenlijk niet zo zijn dat het alleen genade is. Dan zijn er dus geen aanvullende regels. Maar kijk, genade is natuurlijk een principe wat voor ons als mensen moeilijk is. Genade is niet hetzelfde als tolerantie. Maar genade is ook niet hetzelfde als wetteloosheid. Want Johannes zegt de zonde is de wetteloosheid. Hè, bij de zonde gaat het om afwijken van een bepaalde norm. He, zonde is de wetteloosheid, doen. Dus afwijken van een bepaalde norm. En bij Paulus zie je dan ook dat de genade tegenover de zonde staat. En mensen, ook gelovige mensen, zijn geneigd te denken dat als het, is er geen wet, dan is alles genade, dus dan mag je alles maar doen, dan kan je gang gaan. Nou, maar zo is het bij Paulus helemaal niet. Maar Jacobus dacht dat misschien wel in een flits. Maar als je dat denkt, dan is dat vleeselijk denken. Als je denkt van, er is geen wet, dus het is allemaal genade, dus alles mag. Dat is vleeselijk denken. Dus ik kan mijn gang wel gaan. Nee, zo spreekt Paulus er helemaal niet over. En Jacobus, wettisch ingesteld mens, die denkt van, ja, maar er moeten toch nog wel bepaalde regels zijn. En dan legt hij de regels op en die geeft hij nog aan Paulus en Barnabas mee ook. En daar moesten ze dan aan voldoen. Nou, dat lezen we in, hetzelfde hoofdstuk, Handelingen 15. Laten we maar even kijken wat Jacobus zegt. En Jacobus haalt dan zelfs de profeet Amos erbij. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zei, mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet af aan erop bedacht is geweest, een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Nou, daar was Simeon ook mee bezig geweest, hè? Petrus. Hij ging naar Cornelius toe en predikte daar en de Heilige Geest viel. Er kwamen mensen daar uit de heidenen tot geloof, want het werd bewezen, de Heilige Geest viel op hen. En ze konden ook onder andere in tongen spreken. Dat ging toen zo in die tijd. Zodat de Joden zelfs door anderen het zouden horen, hè, wat Jesaja ook zei. In Jesaja 28. Hè, door lieden van andere lippen, dus heidenen, zouden zij het heil horen. Nou, zo zou het ook precies gaan. En dan zegt hij, en hiermee stemmen overeen. En let op wat hij dan zegt, hè. Hij zegt dus niet, nu wordt vervuld dat woord. Maar hij zegt, hiermee stemmen overeen. Dus het stemde overeen met wat hij uit Amos wist. Maar hij zegt niet dat het hier vervuld werd. Hiermee stemmen overeen het woorden van de profeten, gelijk geschreven staat, daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen. En wat er daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Opdat het overige deel de mensen de Heere zoeken en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Nou, hij haalt hier een profetie aan van Amos, die iets zegt over de heidenen. En hij wijst, in feite wijst Amos hier naar de toekomst, hè, naar het duizendjarig rijk, waarin de vervallen hut van David, hè, Israël, zal opgericht worden. En daarbij zullen later de heidenen ook delen in die zegen. Hè. Als die vervallen hut wordt opgebouwd, dan zal er zijn het wederherstel van alle dingen. Dan wordt het huis van David hersteld, Israël, en dan zullen de heidenen in die zegen mogen delen. Maar dat is de lijn zoals je die ook in Handelingen aantreft. Hè? Eerst het volk Israël en door het volk Israël heen ook komen heidenen tot geloof. Ze waren gesteld tot een licht voor de heidenen. En dat is ook precies het grote probleem waarover hier in Handelingen 14 en 15 het zich afspeelt. Hè? De Joden dachten eerst moet het volk tot geloof komen. Wij zijn een licht der heidenen. Hè? Wij moeten, het moet via ons komen. En nu gaat die Paulus in zijn eentje gaat naar de heidenen toe. Ja, dat begrepen ze niet. Daar werden ze ook nijdig om. He, dat was ook de afgunst natuurlijk die bij hen speelde. En dat wordt geïllustreerd door wat Amos natuurlijk in zijn profetie zegt. He. En dat was ook de gedachte van de Jood. Nou, en dan komt Jacobus en die zegt van nou, ik vind dat het anders moet. Ik vind dat het niet alleen maar genade kan zijn, maar dat er ook nog een aantal regels zijn. Een aantal inzettingen. He, het Griekse woord dogmata, dat is ook heel bekend. He. Daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de heiden tot God bekeren niet verder moet lastigvallen, maar hun aanschrijven dat ze zich te hebben onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Dus hier haalt Jacobus een aantal principes uit de wet aan. En hij zegt, nou, kijk, deze inzettingen geef ik mee. En die moeten op de heidenen gelegd worden. Daar moeten ze zich aan houden. Dus ze moeten zich aan de vleeswet houden. Hè? Het verstikte en het bloed. Wat van de afgoden bezoedeld is. Hè? Geen andere goden voor mijn aangezicht. En dat had ook te maken met de ceremoniële verontreiniging. Hè? Geen vlees eten bijvoorbeeld wat aan de afgoden geofferd is. Waar Paulus uitgebreid in 1 Korinthe 8 op ingaat. En van hoererij. Maar Paulus gaat natuurlijk wel uitgebreid op dat punt in zijn brieven. He, leest u maar in Efeze 5 en Colossense 3. Daarin is Paulus heel duidelijk als het gaat om onze wandel. He, dus dat punt, dat wordt door Paulus wel degelijk aangeraakt. Maar van de andere dingen zegt hij, daarvan ben je helemaal vrij. Van de Joodse eten van vlees met bloed erin, dat is gewoon toegestaan. He, wat aan de afgoden geofferd is, nou zegt hij tegen de Korintiërs, doet geen navraag. Het maakt niet uit, het is gewoon vlees. Ik bedoel, dat mag je gewoon eten. Of het nou aan weet ik welke god is geofferd, dat maakt helemaal niet uit. Trouwens, wij erkennen die goden niet. Hè? Er zijn goden en heren in menigte, maar wij erkennen maar één god. Nou, dus daarvan zijn we volledig vrijgesteld. Nou, als het gaat om het punt van die inzettingen, dan kunnen we wel even kijken in Colossense 2. De inzettingen van Jacobus zijn dat in feite, want dan gebruikt Paulus hetzelfde woord, Colossense 2. En dan lees ik met u even vanaf vers 11. En daar schrijft de apostel, in hem ook werden jullie besneden, met een besnijdenis niet met handen verricht. Ik lees u voor uit de concordante tekst. In het afstropen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus. gezamenlijk met hem begraven zijnd in de doop. In hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God, die hem opwekt uit de doden. Ook jullie die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees, hij maakt ons gezamenlijk levend met hem, ons genade schenkend voor alle krenkingen. Nou, dat is een geweldige zaak, hè, dat we één zijn met hem in zijn dood, zijn besnijdenis, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding en zijn opwekking en zijn levendmaking. Nou, daarin zijn we in hem en met hem begrepen. Dus zijn dood is ook onze dood. En vanaf dat moment dat we dat beseffen, zijn we ook dood voor de wet. Zijn we ook dood voor de wet. Dat maakt hij natuurlijk ook duidelijk. Ons genade schenkend voor alle krenkingen. Nou, een geweldige boodschap, hè? Dat hij ons genade schenkt voor alle krenkingen. Dat waar we in tekort schieten, ons bewust zijn dat het tekortgeschoten was. Maar hij schenkt ons daarin genade. En daarom kunnen we weer verheugd verder. Want hij schenkt ons dat. Het door de inzettingen tegen ons gerichte handschrift. Hè, door de inzettingen. Nou, hier staat hetzelfde woord als wat voor dat wat Jacobus oplegde. Hè, die vier punten, dat waren de inzettingen van Jacobus, de dogmata. Nou, datzelfde woord wordt hier gebruikt. Het door de inzettingen, de dogmata, tegen ons gerichte handschrift, uitwissend. Dat ons vijandig was, en dit heeft hij uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dus het kruis maakt een einde aan deze inzettingen. Dus deze inzettingen van Jacobus, er kan niemand komen die zegt, ja, maar ik lees in Handelingen dat Jacobus dat oplegt en dus moeten wij ons daaraan houden. Nee, dat kun je niet zeggen, want in Colossense staat dat het aan het kruis is genageld. Dus er is geen enkele mogelijkheid om dan ook nog maar iets op te leggen, welke inzetting dan ook, op gelovigen die onder de genade staan. Hè, dat moet heel duidelijk zijn. Het kruis maakt een einde aan ons oude mens. Het kruis maakt een einde aan ons vlees. En het kruis maakt ook een einde aan de inzettingen. Die zijn aan het kruis genageld. Nou, en in Efeze kunt u dat ook nalezen. Efeze 2 vers 14. Als u daar de concordante tekst op naslaat, dan komt u ook dat woord inzettingen tegen. Nou, daar wordt daar zegt Paulus dingen van dezelfde strekking als hier in Colossense. Maar ik denk dat dat duidelijk is. En overigens loop ik nu een lijn af die u best wel kent, die in de loop van de jaren 4, 5, misschien wel 6 keer al afgelopen is. Maar ik denk dat het goed is om dat nog eens goed te onderstrepen. Dus Jacobus, die deed iets wat regelmatig vandaag aan de dag nog steeds gebeurt bij gelovigen. Dat er dan mensen zijn die kennelijk een wettische instelling hebben en die menen bepaalde inzettingen op die gelovigen te moeten leggen. Nou, dan gaan ze dus in tegen wat Paulus in Colossense vaststelt, dat de inzettingen zijn aan het kruis genageld. Dus je kunt gelovigen niet onder aparte regels stellen. Want dan ben je bezig opnieuw de wet op te leggen en dat gaat niet aan, want we leven onder de genade. We leven niet onder de wet, maar onder de genade. Dus ook die dogmata die Jacobus daar oplegde, die zijn aan het kruis genageld. En dan gaan we even lezen in onze werktekst. Om gered te worden, kun je geen gerechtigheid voor God bewerken. Het is door het geloof van Jezus Christus. En vergist u zich niet, hij kwam om de wet en de profeten, hij kwam om de Tora en de profeten te vervullen. Dat zijn hele bekende woorden uit Matthäus 5. He? Hij kwam om de wet en de profeten te vervullen. Dus hij kwam om de Tora en de profeten te vervullen. Hij is het vlees geworden woord. En je zou ook kunnen zeggen, hij is de vlees geworden Tora. Want hij leefde dat helemaal uit. Hij was de enige die dat ook kon. En daarom is hij ook de enige ware rechtvaardige. Hij wordt in de schrift ook genoemd de rechtvaardige. Hij was de enige ware tzaddik. Degene die de andere draagt. Hè? En tzaddik heeft ook te maken met fundament leggen. En daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 3 dat een ander fundament dat er is, Jezus Christus. En daarbij denkt hij dan, dat is de rechtvaardige, dat is de tzaddik. Een ander fundament dan hij kan niemand leggen. Hij is het fundament. Hij is het fundament. Als de ware tzaddik die tot het uiterst is gegaan, tot aan het kruis, om die hele mensheid te redden. Zover is hij gegaan. Als de rechtvaardige. En er is niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, die dat hem natuurlijk ooit na kan zeggen. Hij was de enige. En als de rechtvaardige bad hij ook dat gebed. In Johannes 17 bijvoorbeeld. En het is ook het gebed om de eenheid. Daar zie je dat Hebreeuwse denken weer terugkomen. Hè? Johannes 17. Ik bid u dat zij alle één zijn. Gelijk wij één zijn. Daar heb je weer dat Hebreeuwse denken. Hè? Eén zijn. Hij en de Vader zijn één. En bidt hij dat die anderen dat ook zijn. En dat is net zo goed die lijn die Paulus doortrekt bij de gemeente. Die eenheid, die is er. En die uitleven. Nou, hij is de rechtvaardige. En hij geloofde. Hè, hij was de gelovige bij uitstek. Want hij wandelde in geloof in die hele Torah. En hij ging de hele weg. En hij werd ook gedoopt. Want zo betaamde het alle gerechtigheid te vervullen. Nou, hij is de vervulling. Hè. Hij kwam niet om te ontbinden. Hij kwam niet om die Torah te ontbinden, zegt hij. Om dat allemaal los te maken, om dat te ontbinden, om dat teniet te doen. Nee, hij kwam om te vervullen. Dat was zijn hele leven. Daar was hij op uit. Hij wilde de wil van zijn vader doen. Nou, dat was waarin hij 18 jaar had gestudeerd. Tot en met. Hè, in de Torah. En toen ging hij pas op weg. Dus, geen gerechtigheid voor God te bewerken, want dat heeft hij gedaan door het geloof van Jezus Christus, in en door genade, zonder werken van de wet. Ook nadat je je gered weet, en nu komt het, kun je evenmin voor God gerechtigheid bewerken door eigen inspanningen. Kijk, het vlees vindt het wel makkelijk om bepaalde regels te hebben, want daar kan je dan aan voldoen en dan geef je dan een goed gevoel misschien. Dat geef je dan, ja. Maar, ook dan niet, hè. Ook dan blijft het wandelen door geloof en in genade en onder de genade. Dan is het niet opnieuw allerlei regels, maar dan blijft het genade. Zo blijft het door geloof in genade wandelen zonder regels en of geboden waaraan je moet voldoen. Zodra het regels of geboden worden waaraan je moet voldoen, dan wordt het opgelegd en dan is het geen genade meer. Dan zegt Paulus in de Galatenbrief, dan val je uit de genade. Want daar waren die Galaten mee bezig, hè? Die waren bezig terug te gaan naar de wet. Naar het judaïsme. En Paulus zegt, ik vrees dat ik me voor jullie tevergeefs heb ingespannen. Jullie nemen dagen, sabbatdagen misschien, maanden, vaste tijden nemen jullie waar. Nou, dat geldt voor een gelovige onder de genade helemaal niet. Gelden geen vaste dagen, tijden of wat dan ook. En dat is wat voor ons geldt. En in feite, onder de periode van de wet, was het precies eender. Lees u maar in Jesaja bijvoorbeeld. Hoe dat zit met die offers en die nieuwe maan en de sabbat enzovoort. Wat de Heer daar dan van zegt. Want het hart van de Jood was er niet bij als ze dat vierden. Het hart was er niet bij. En daarom zegt de Heer, ik gruwde van dat jullie dat allemaal doen. Want jullie hart is er niet bij, is er niet op gericht. Nou, Paulus die zegt dan, zodra je dus je bezig gaat houden met genade, met wet, met regels, dan val je dus. Zodra je dus bezig gaat houden met geboden, met regels enzovoort die opgelegd worden. Ik zei het even niet goed, excuus. Maar zodra je dus daarmee bezig gaat houden, allerlei geboden en voorschriften en regels, dan val je dus uit de genade. Dan treed je dus uit het werkingsgebied waar de genade werkt. En dat is bij Paulus nooit een vrijbrief om dan maar je eigen gang te gaan, de gang van het vlees. Maar genade is tegen de zonde. He, dat maakt hij maar al te duidelijk in de Romeinenbrief. Nou, in die Galatenbrief waar we nu beland zijn, daar is Paulus heel scherp eigenlijk van meet af aan. Hij komt vrijwel direct ter zake. Meestal heeft hij wat langere inleiding, dat hij in die gemeentes dan nog goede dingen zag. En zoals bij de Corinthiërs heeft hij een vers of 9 eerst nog even nodig om een aantal goede dingen te zeggen. En dan gaat hij pas over de verdeeldheid praten, bij de Galaten niet. Bij de Galaten komt hij ogenblikkelijk ter zake. En zitten we in vers 5 en 6, zitten we gelijk al over een ander soort evangelie. Een vermenging van wet en genade. He, evangelie en wet. He, dat is wat je dan vaak hoort, dat als men gelooft, dat daarna dan het goed is om de wet bijvoorbeeld te houden. Dan bedoelt men de 10 geboden, de 10 woorden. En als een leefregel uit dankbaarheid. Maar dat is vermenging van het evangelie van genade met de wet. Dat is gewoon pure vermenging. En daar zegt Paulus van, dat is, dan zit je onder het anathema. Dan zit je onder en dan zit je in de ban, dan zit je in de ban van die wet. Dan zit je in de ban van het zelf willen doen, het zelf moeten voldoen aan. En als er mensen dan zijn die het serieus nemen, die dat serieus nemen, die willen doen, die het serieus nemen, dus ontdekken dat ze niet kunnen. In het ergste geval komen ze in een inrichting terecht. Want ze kunnen het niet en misschien dan uiteindelijk, wat dan artikel 37 zegt, gaat mij dat wel overkomen dat ik ooit nog bij de bokken zal horen en niet bij de schapen. En die mensen staan letterlijk doodsangsten uit en die komen in inrichtingen terecht. Ik vind dat heel erg, ik vind dat verschrikkelijk. Maar die proberen het nog serieus te nemen. Wat er gezegd wordt. Maar dat is een vermenging van wet en evangelie, wet en genade. En Paulus gaat dan eigenlijk van meet af aan heel scherp tegen het judaïsme in, tegen het wetticisme in. Want dat heeft altijd bij ons de neiging om de kop op te steken, een stuk wetticisme. Maar ja, maar je voldoet daar niet aan en je voldoet daar niet aan. En dan ga je naar elkaar wijzen en je gaat er misschien jezelf ook nog allerlei dingen opleggen. Moet je kijken, die doet dat en dat. En die doet dat en dat. En dan zou je beter misschien, in plaats van met elkaar met de vinger dan te wijzen naar die ander, zou je beter persoonlijk naar de Heer kunnen gaan en daarvoor te bidden. Maar dat is wat dan zo snel de kop opsteekt. Rivaliteit, onderlinge groepsvorming tegen de eenheid. Onderlinge groepsvorming. Noem maar op. Dus Paulus die is van meet af aan heel erg scherp. En dan in Galaten 2 moet hij Petrus terechtwijzen om zijn huichelachtige gedrag. Notabene Petrus, die we net in Handelingen lazen, die zo moedig was en duidelijk standpunt innam voor de genade. En dan komt, dan gebeurt er iets. Wat je eigenlijk, waar je ziet dat Paulus wel heel scherp moet reageren en Petrus terecht moet wijzen. Laat maar even lezen in Galaten 2. Galaten 2. En daar schrijft hij het, maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet. Omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus, de wettischen zeg maar, gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. Dat was huichelachtig gedrag, want de Heer had hem al lang duidelijk gemaakt bij Cornelius dat hij gewoon met heiden aan tafel kon gaan, dat hij gewoon het huis binnen kon gaan en met ze kon eten. En al helemaal nadat hij door had gekregen wat Paulus mocht spreken en hoe heidenen rechtstreeks door zijn prediking tot geloof kwamen. Maar, en hij at ook gewoon met die heidenen, maar toen kwamen de besnedenen, hij was kennelijk bang voor de groep van Jacobus, de wettischen zeg maar, en hij trok zich gauw terug. En zijn gedrag, dat is het punt natuurlijk ook, was voorbeeldgedrag voor anderen. Hij sleepte daarin anderen mee. Dat is het punt. En ook de overige Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich liet meeslepen. Notabene Barnabas, die met Paulus op reis was geweest. En die het allemaal had gehoord en gezien wat er gebeurd was. Door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, sleutelwoord genade, want dan is er ook ruimte voor de heidenen. Zeide ik tot Kefas ten aanhoorde van allen, indien gij die een Jood zijt naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Als je zover hebt kunnen opschuiven, als er zoveel ruimte in je hart is gekomen, dat je zelfs met heidenen gewoon mee kan eten, en dat is voor een Jood heel belangrijk hoor, tafel, uitbeelding van gemeenschap, heel belangrijk. Daar zou je nog een hele studie aan kunnen wijden. De diverse tafels in de Bijbel. Maar het is een uitbeelding van gemeenschap. Dus voor de Jood enorm belangrijk zo'n maaltijd vieren. Zeker dan met heidenen. Dus dat is een enorme ruimte. Dat is de ruimte van het evangelie, van de genade. Ruimte geven aan de ander. en met ze aan tafel zitten. Dus hij was naar heidensgebruik eerder gaan leven dan naar Joods. En nu was het ineens, zou hij het ineens andersom doen, omdat er een groep kwamen van de wettische, van Jacobus. Dat is huichelachtig gedrag natuurlijk. Dat is weer terugkeren tot het oude liedje. Hoe kunt ge dan de heiden dwingen zich als Joden? Dat is net de zaak omkeren. En vandaar dat Paulus hier zo scherp reageert. En dan zegt hij in vers 15, wij geboren Joden. Hè, want waarschijnlijk gaat hij hier gewoon door met zijn toespraak tegen dat wat hij tegen Petrus zegt. Wij geboren Joden en geen zondaars uit de heidenen, wetend dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf in Christus Jezus tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dus zodra je bezig bent met regels, ben je bezig met je vlees, want dan wil je het doen door werken, dat is je vlees. En vandaar dat Paulus hier zo scherp reageert. En dan zegt hij, maar indien wij, trachtend in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf gebleken zijn zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers indien ik hetgeen ik afgebroken heb, de wet, hè, werken der wet doen, dat had hij afgebroken. Als hij dat weder opbouwt, bewijs ik daardoor dat ik zelf een overtreder ben. Dan maakt hij zichzelf daarmee overtreden. Hè, als je eerst de regels enzovoort hebt afgebroken en je gaat ze vervolgens weer opbouwen, dan ben je zelf een overtreder. Dan klopt het niet. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, en nu komt het punt, om voor God te leven. Dat is het punt. Hè, want onder de wet ben je bezig met, je moet eraan voldoen. Dan ben je constant naar jezelf aan het kijken. Hoe doe ik het wel goed? Heb ik alle regels wel in acht genomen? Heb ik enzovoort enzovoort. Ben je constant ook naar jezelf aan het kijken. En in jezelf misschien wel aan het graven. Ben je met jezelf bezig. Maar waar het Paulus om gaat is, voor God leven. Want je bent dood voor de wet. Dus dan kun je voor God leven. Dan kun je God echt dienen. In je leven. He, dus ik ben door de wet, voor de wet gestorven om voor God te leven. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt Paulus. En dan komt het wonderlijke. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het punt. Als Christus in je leeft, dan leef je voor God. En dat heeft helemaal niks te maken, dat nieuwe leven in je. Dat is zijn leven, dat is het leven van Christus. Dat nieuwe leven in je, dat is het leven waarmee je voor God leeft. Want hij wilde toch maar één ding doen, dat was voor God leven, de wil van Vader doen. Voor God leven, God dienen. Christus leeft in mij. En zegt hij, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, staat er dan. Die mij heeft lief gehad, hè, die mij lief heeft en zich voor mij overgeeft. En dat is hè, wat hij nu voor ons doet, Christus. Hij geeft zich nu, vandaag de dag, voor ons over. Hè, dat is niet alleen in het verleden zo geweest, toen hij zich aan het kruis overgaf. Maar dat is ook nu nog. Het staat in die tijdloze vorm. Het is ook nu nog. Hij geeft zich ook nu nog voor ons over. Dat is zijn huidige werk. En dat is opdat wij in zijn kracht God kunnen dienen. Dat is wat hij in ons doet. Daarvoor geeft hij zich voor ons over. En hij heeft ons lief daarmee. Maar dat laat hij in zijn overgave zien, dat hij ons lief heeft. Dat heeft rechtstreeks met elkaar te maken. Hij geeft zich over voor ons en daarmee laat hij zien, ik heb jullie lief. Nou, dat is wat hij voor ons vandaag in de dag doet. En het leven in Christus, dat leven van Christus in ons, ja, dat kun je natuurlijk niet onder de wet stellen. Dat leven van Christus heeft wel geleefd onder het oude verbond, onder de wet. Maar dat kun je niet alsnog dan nu weer onder. Dan ga je terug. Dan ga je terug in de tijd. Dat leven van Christus in ons, dat nieuwe leven, wat in ons is gekomen, dat is zijn leven. En dat kun je niet opnieuw onder het oude verbond plaatsen. Dat zou onterecht zijn. Nou goed, voor vanavond wil ik het hierbij laten. Gaan we volgende week gewoon met elkaar verder.